Nu volgt de uitzending van donderdag 2 juli 2009. Beste luisteraars, welkom bij deze uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha, het verenigingsstation van de VEROM, de Vereniging voor Experimenteel Radioonderzoek Nederland. De komende maanden houdt Papa India 4 Alpha Alpha experimenteel uitzendingen op 40 meter op 7073. Wij willen graag uw rapport horen van ons 40 meter signaal. Na afloop van de uitzending zal er ook een ronde op 40 plaatsvinden, waarin het mogelijk is om uw rapport te geven. Ook de ronde op 40 vindt plaats op 7073 en dus kunnen ook en amateurs zich inmelden. Inmelders krijgen uiteraard een mooie QSL-kaart. Deze uitzending kunt u volgen op 80 meter op 3603, op 40 meter op 7073, op 20 meter op 1420, op 2 meter op 145325 en op 70 centimeter op 438625. In deze uitzending onder andere het vakantienet, het Nederlandstalig amateurnet, power op 2 meter door Victor Kilo 4 Delta Delta, en natuurlijk onze vaste rubrieken zoals het kort radionieuws, nieuws van het HB en de prijsvraag. Blijft u dus aan de frequentie.
Dit is het PI4AA kort radionieuws van donderdag 2 juli 2009. Met deze keer nieuwe prefixen in Portugal, 100 jaar SOS, BIG-weekend, bandplan 40 meter, IARU-contest. Nieuwe prefixen in Portugal. Vanaf 1 juni zijn er nieuwe vergunningen en prefixen in Portugal, de Azoren en Madeira. De nieuwe roepletters beginnen met Charlie Tango 7 voor Portugal, Charlie Tango 8 voor de Azoren en Charlie Tango 9 voor Madeira. Novice amateurs krijgen respectievelijk Charlie Sierra 7, Charlie Sierra 8 en Charlie Sierra 9. Een derde categorie krijgt Charlie Romeo 7, Charlie Romeo 8 en Charlie Romeo 9. De oude roepnamen blijven zoals ze waren. 100 jaar SOS. 100 jaar geleden, op 10 juni 1909, werd voor het eerst een SOS-signaal uitgezonden. Het kwam van het passagiersschip Slavonia op weg van Palermo naar New York, dat bij de Azoren schipbreuk leed en aan de grond liep. Een tweetal schepen ving het noodsignaal op en kwamen op tijd ter plaatse. Het signaal SOS, uitgezonden zonder spaties tussen de letters, was in 1908 officieel ingevoerd. BIG-weekend. De radioamateurs uit Breukelen organiseren van zaterdag 1 augustus tot en met zondag 2 augustus een uniek radio-evenement in Breukelen. Onder de naam BIG, Breukelense Interessegroep, werken zij deze dagen samen met het doel zoveel mogelijk radioverbindingen tot stand te brengen. Zij zullen met name op de HF-banden actief zijn. Ook zal de BIG dat weekend speciale aandacht besteden aan radioverbindingen met de Verenigde Staten, mits de atmosferische omstandigheden hiervoor toereikend zijn. Het is dit jaar 400 jaar geleden dat de ontdekkingsreiziger Henry Hudson in dienst van de VOC het eiland Manhattan ontdekte. In het huidige New York wordt nog immer herinnerd aan de Nederlandse aanwezigheid vanaf het jaar 1609, zoals Brooklyn, Breukelen dus. De BIG heeft in het kader van deze historische gebeurtenis speciale roepletters aangemaakt. Vanaf 1 augustus tot en met 31 december 2009 worden er door de Breukelense radioamateurs met de roepletters Papa Charlie 400 Bravo Kilo Lima in deze periode uitzendingen gedaan. De roepletters verbinden de twee historische plaatsnamen Brooklyn en Breukelen. Ook is er een speciale QSL-kaart ontworpen die ook u kunt ontvangen. Bandplan 40 meter. Na de uitbreiding van de 40 meter band tot 7200 kHz is ook het bandplan aangepast. Het morse segment is uitgebreid van 7035 tot 7040 kHz. Het gedeelte 7040 tot 7050 kHz is voor smalbandige digitale modus en 7050 tot 7060 voor andere digitale uitzendingen. Het SSB-gebruik verplaatst zich dan naar frequenties boven 7060 kHz. IARU-contest. Op 11 en 12 juli vindt weer de jaarlijkse IARU-contest plaats. De contest in zowel CW als SSB wordt gehouden op alle banden van 160 tot 10 meter, met uitzondering van de WARC-banden. Veel amateurverenigingen nemen met een HQ-station deel aan de contest. Voor de Veron is dat PA6HQ. In deze zomertijd met sporadische E-laagreflecties zouden met een open 10 meter band mooie verbindingen mogelijk kunnen zijn.
Voor het volgende onderwerp gaan we naar Australië. We spreken met Ron Meiring, Victor Kilo 4 Delta Delta. En goedenavond, Ron.
Ja, goedenavond, goedemorgen, Jorg.
Je had wat power nodig op 2 meter. En toen ben je een 2 meter eindtrap gaan ontwerpen.
Ja, dat klopt. Ik was eigenlijk altijd al met buizen, eindtrappen en zo bezig. En op een gegeven moment wilde ik wat met een vet gaan maken. En toen ben ik eigenlijk terechtgekomen op de BLF 248. Dat was in mijn ogen een hele speciale vet van Philips NXP tegenwoordig. Die uitblonk omdat hij dus een staande golf aankon van 50 op 1. Andere vets die kunnen eigenlijk veel minder dan dat. Ja, kwaliteit, dat stond eigenlijk altijd voorop.
Een degelijk apparaat is het geworden, hè? Is het zo dat de eindtrap dan ook goed beveiligd is tegen bijvoorbeeld het niet aansluiten van een antenne?
Nou, ik denk dat je dus even goed wat aan beveiliging moet doen. Omdat ik zelf vind dat je het zekere voor het onzekere moet nemen. Die toren zijn eigenlijk te duur om dat onbeveiligd toe te passen.
Wat maakt de lineair die jij ontworpen hebt naast dan die bijzondere vet nog anders dan de andere lineairs?
Nou, ik denk dat het voornamelijk is dat de eindtrap op zich al een vrij hoge harmonische onderdrukking hebben, zonder dat er een extra harmonisch filter achter zit. En dat komt doordat de ingang en de uitgang getuned zijn. Maar daarnaast heb ik eigenlijk een andere techniek toegepast en dat is met een kwart golf coax van 35 ohm. Daar doe ik dus de balanced to unbalanced transformatie mee. Verder heeft dat ook als voordeel dat we daar ook de even harmonische mee weghalen. De tweede harmonische die is 56 dB down. Dat is eigenlijk ongekend. Dan ben ik zelf daar nog een stapje verder mee gegaan, want ik heb er zelf nog een extra harmonisch filter achter gezet, achter mijn 700 watt eindtrap. Dan kom ik tot een harmonische onderdrukking van meer dan 100 dB.
Wat voor voeding heb je eigenlijk nodig voor zo'n eindtrap? Want ik kan me voorstellen dat het ding nogal wat stroom opvreet.
De meeste mensen die gebruiken dus een geschakelde voeding daarvoor en voor één enkele vet heb je iets van 500-600 watt. Mijn eerste eindtrap met twee van die vets, daar heb ik een 1000 watt voeding op staan. Dan krijg ik iets van 650, 700 watt eruit. Ja, 600 watt krijg je er eigenlijk vrij netjes uit. Daarna wordt het eigenlijk wat moeilijker. Een bijkomend voordeel van een schakelende voeding is ook dat je wat minder splatter krijgt op de band. Een voeding met een transformator, die is wat minder hard en dan krijg je wat meer splatter op de band. Dus het heeft een hoger rendement en het is wat schoner, dus het heeft eigenlijk twee voordelen.
Nou, sprak je over vermogens in de orde grootte van 600-700 watt. Daar kom ik tot de conclusie dat dat dus gekoppelde modules zouden moeten zijn.
Ja, dat klopt. Ik heb nu een nieuwe print gemaakt, dat is de Mark II. En daar heb ik dus twee van die vets op zitten en die koppel ik dan met een Anaren combiner. Dat is een 90 graden of quadrature combiner. Dat is eigenlijk heel goed voor de stabiliteit. Als je die vermogens optelt, 90 graden in fase verschoven, dan zien de impedanties elkaar niet van de eindtrappen. En dan heb je dus minder vermogensverlies.
Tot hoeveel modules zou het nou mogelijk zijn om zoiets te koppelen?
Eigenlijk kan je een heleboel van die vets parallel zetten. Rode en zwart, die maken bijvoorbeeld ook eindtrappen waar ze wel 10 vets parallel zetten. Er zijn ook tegenwoordig mogelijkheden om met grotere vets die tot wel 600 watt per stuk kunnen doen. Ik heb daar persoonlijk van afgezien omdat je dus zoveel vermogen op een kleine plek hebt. Veelal zie je dat die vets veel sneller kapot gaan dan de wat conventionelere ontwerpen.
Als ik nou zo'n lineair wil bouwen, kan ik daar met mijn beperkte zelfbouwkennis aan beginnen?
Ja, ik denk dat je dus wel over enige ervaring moet beschikken in elektronica. Of op zijn minst onder begeleiding van iemand staat of in een clubverband dat je dus gewoon hulp krijgt daarbij. Voor de rest doe ik er gewoon alles aan om de drempel zo laag mogelijk te houden. Ik heb een website waar ik honderden postings heb geschreven over diverse onderwerpen, over koellichamen, over de beveiliging, over het tunen van de eindtrap, foto's hoe dingen gebouwd moeten worden. Dus in principe zou het eigenlijk zo moeten kunnen zijn dat iemand met vrij weinig kennis dat kan doen. Maar zelf vind ik wel dat er wel iemand boven moet staan die hulp kan geven. Want ik ben natuurlijk te ver om even langs te komen.
Hoe komen mensen aan de PCB en aan de componenten?
Nou, die printjes kunnen besteld worden via mijn website. Ik heb een website die heel makkelijk te onthouden is. Dat is www.vk4dd.com. Daar kan je gewoon met PayPal betalen. Voor de rest adverteer ik ook op de site Tweedehands Cent Amateur. Nou, via e-mail kan het ook. Mijn e-mail staat op qrz.com. Om het nog makkelijker te maken, ik heb ook nog een bankrekening in Nederland. Dus als dat betaald moet worden, kan het ook in euro's.
De componenten, lever jij die ook of komen die ergens anders vandaan?
Nou, ik heb er eigenlijk van afgezien om componenten te gaan leveren, want daar gaat er eigenlijk voor mij te veel geld in zitten. En ik ben ook geen bedrijf, het is voor mij gewoon een hobby. Die spullen die zijn via één of twee leveranciers te bestellen. De bulk van de onderdelen die kan gewoon in Europa besteld worden bij een leverancier in Italië. De transistor, de BLF248, die kan je tegenwoordig via allerlei kanalen inkopen.
Is dit nou het enige grote project wat je hebt gedaan? Of heb je meer gedaan? Komt er nog meer misschien?
Ja, nou, ik denk dat er wel meer komt. Ik heb momenteel ook een ander project, dat is met een BLF 177. Dat is een HF-eindtrap. Dat is voor HF en wellicht ook 6 meter. Daar moet nog wat aan gesleuteld worden, willen we dat ook op 6 meter aan de praat krijgen. En dat is eigenlijk ook met zo'n mooie vet van Philips, die een staande golf van 50 op 1 aan kan.
Hartstikke mooi, hè? We houden het in de gaten, Ron. En ik neem aan dat toekomstige ontwikkelingen ook op jouw website worden gepubliceerd.
Ja, zonder meer.
Meer informatie over dit onderwerp dus op jouw website www.victorkilo4deltadelta.com. Ron, hartelijk dank voor de informatie vanuit Australië.
Ja, bedankt Jorg voor het telefoontje vanuit Nederland.
En ik hoop dat vele mensen dit project oppikken als bouwpakket.
Luisteraars, mag ik voorstellen? Ton van Amerongen, PE1 PBQ, PR-commissie behartigend HB-lid. Ton, wat moet men dan voorstellen bij de PR-commissie op het moment?
Nou, de PR-commissie is datgene die eigenlijk voor de Veron zorgt of regelt of toevertrouwd is. Alles waar het woordje evenement maar in komt, is gewoon het activeren, het motiveren van markten en eigenlijk alles wat waarmee de Veron eigenlijk naar buiten wil treden. Markten, stands, de websites, noem eigenlijk maar af, tot en met het vader Mekerman toe.
Dus eigenlijk PVR ook een beetje?
Jullie vallen ook onder mijn gezag, dat klopt.
Nou, daar heb je hier de kans om mee naar buiten te treden. Hè? Dan zetten we het meteen on the air. Hè? Nou, dat zijn natuurlijk allerlei activiteiten. De mensen die erbij betrokken zijn, waar haal je die allemaal vandaan?
Nou, ik moet zeggen, ik ben nog niet zo lang lid van deze PR-commissie. Dus ik kom eigenlijk in een redelijk gespreid bedje. Maar ja, je moet gewoon om je heen kijken en mensen proberen te enthousiasmeren voor het bewegen binnen onze afdeling, binnen een vereniging. Want dat is eigenlijk het grootste doel eigenlijk wat je eigenlijk moet stellen. We hebben, 8.000-9.000 leden. En er zitten heel veel mensen bij die heel veel goede en makkelijke en leuke en voor een ieder leuke dingen kunnen doen. Alleen, ze moeten gaan bewegen. Nou, en de kunst is om mensen net die snaar te laten aanraken dat hun ook gaan bewegen. En ik denk dat het bij jullie eigenlijk net zelf is. Er zijn heel veel mensen die het leuk vinden, maar het net doen, dat zou nog leuker zijn. Nou, de kunst is eigenlijk om die mensen te bereiken, zodat het allemaal binnen een vereniging allemaal wat makkelijker gaat. En dat niet een paar mensen alles hoeven te doen. Dat is hoofdzakelijk wat we moeten proberen.
Dus als we gewoon enthousiast over onze hobby praten, dan beginnen we al een heel eind.
Zo moet het, ja. Ik ben ook een van die voorstanders van, bij mij is het glas altijd half vol en niet half leeg.
Ah, een goede insteek, hè. Heb je nog nieuwe plannen om op poten te zetten?
Nou, de grootste doel is eigenlijk om toch te kijken of we het gewone gebeuren kunnen continueren. En eigenlijk, ja, waar ik ook druk mee ben, is met onze website die we een zwing aan het geven zijn. En wat we dan geïmplementeerd willen hebben met het hele vastgebeuren. Maar goed, hebben we wat over gehad over het officialsdag? Hebben we daar wat over een uitleg over gehad? Ja, dat proberen we eigenlijk straks voor ons allen. Dat we alles optimaal ook kunnen automatiseren en zo. Ja, dat hoort ook onder dat PR. Dat wil niet zeggen dat ik dat altijd leuk vind, maar het hoort er wel bij. En het wordt straks voor ons alleen maar makkelijker. Zodat wij minder administratieve dingen hoeven te doen. En waardoor we eigenlijk toch meer leuke dingen kunnen doen. Want het administratieve, dat moet nog eenmaal. En daardoor kunnen we administratief wat makkelijkere dingen regelen. En dat gaat van hoog naar laag, van breed. Dat kan over het hele vlak.
Dus de hobby een beetje makkelijk maken.
Nou, die bestuurlijke zaken die moeten gewoon gebeuren. En ja, dat vinden we gewoon op zich niet leuk. Kijk, niemand, ik kan me niet voorstellen dat iemand leuk vindt om bij te gaan houden of iemand verhuisd is. Nee, dat vindt niemand leuk. Dus we zijn bezig met het systeem. Daar kan iedereen het lekker fijn zelf invullen. En dan is hij A, verantwoordelijk voor zijn eigen spelletje. B, betrek je hem erbij. En dat is hetgene wat wij graag willen. En B, een ander hoeft het niet te doen. En als een ander het moet doen, kans op fouten, nou, noem maar op. Nou, daarmee proberen we ook voor de toekomst een aantal dingen klaar te maken. En verder is het, je moet toch van allerlei dingen, je bent hartstikke druk om ook het lopende gebeuren door te laten gaan. Kijk eens naar het Veron Pinksterkamp. Elk jaar moet het maar weer. Nee, het moet niet. Wij vinden het allemaal leuk. Maar als je rechter en als je in de lucht gooit van, heren, zou u dat ook willen organiseren? Dat wil ik allemaal niet. Je moet rechter de man afvragen. Jantje, zou jij ons willen helpen? En dan zeggen wij, ja, maar het is hartstikke leuk en dit en dat en zus en zo. En je krijgt alle schouderklopjes waar je het maar wil hebben. En dan willen mensen nog wel eens gaan bewegen. Met als gevolg, er was geen opvolging eigenlijk voor de organisatie van het Veron Pinksterkamp. Maar er zijn een aantal mensen die pakken het spontaan op. En het was top afgelopen zomer of afgelopen Pinksterkamp. Want dat moet je proberen te doen.
Nou, Ton, ik hoop dat je zo nog een hele hoop mensen een duwtje in de rug, een schouderklopje en een keertje...
Zo moet het.
Ik zou zeggen, heel veel succes om de hele boel mee draaiend te houden. En wij zullen ons steentje daar ook in bijdragen.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
Goedenavond luisteraars, ik heb aan de lijn PB0AOK, Bram van den Berg. En hij heeft heel veel verbinding met Ben PA0BWX. Vertel eens Bram, hoe breng jij Ben in de lucht voor zijn vakantienet?
Nou, laat ik even vooropstellen dat ik Ben niet zozeer in de lucht breng. Dat vakantienet, dat wordt door Ben BWX al heel veel jaren geleid. Het zij vanuit zijn eigen check in Enschede, het zij vanuit een van zijn vakantiebestemmingen. Dat kan dan vaak zijn in de weken voorafgaand aan het Bolenzee treffen vanuit Crespon. En natuurlijk gedurende de zomermaanden in juli en ook een groot deel van augustus vanuit Brixen-Muntal in Oostenrijk. En het punt is dat een aantal jaren geleden het gezichtsvermogen van Ben dermate slecht werd dat hij zelf niet meer kon rijden. Dus nu wordt hij elk jaar, het zijn naar Crespon, het zijn naar Brixen-Muntal, gebracht en gehaald. En dat wordt gedaan door een vast aantal vrienden, andere amateurs hier uit de regio vaak, die hem dan rijden. En ik ben er daar één van. En zo vertrek ik dus aanstaande juli, 11 juli, aanstaande vertrek ik opnieuw met Ben naar Oostenrijk. Om daar bij een boer in een weiland in een tent op te bouwen, daar een check in te richten en Ben in de gelegenheid te stellen ook vanaf die plaats het vakantienet te leiden.
Aha, dus dat is echt een stukje assistentie van vrienden onder elkaar. Dan komt het vakantienet op 40 meter was dat toch, hè?
Nou, dat is vaak op 40 meter, maar er worden ook wel andere frequenties voor gebruikt. En gelet op de hoeveelheid bagage die dan mee moet, is dat moeilijk per openbaar vervoer te doen. Dus vandaar dat het gedaan wordt door een aantal anderen die je dan voor het transport regelen.
Dus het is echt een hele expeditie wat hij daarvan maakt. Een hele check wordt daarvan ingericht, begrijp ik.
Nou, dat is niet gering. Ja, daar gaat nogal wat mee. Dat mag je zeggen. Het is een belevenis op zich, hoor. Als ik om zaterdagmorgen om 8 uur bij mijn Enschede de straat in rijd, dan staan er 9 loodzware koffers uitgelijnd langs de stoeprand. En die gaan mee, ja. Voorzien van transceivers, eindtrappen, voedingen. Een kist met gereedschap natuurlijk. vele tientallen meters coaxkabel, masten, antennes en wat iets meer zijn.
Echte expeditie die op pad gaat, hè?
Oh, daar is het een beetje mee te vergelijken, ja.
En ja, dat is natuurlijk een heel ritueel, hè, als ik het al zo voorstel. Koffers op een rij en dan elke keer weer op naar het vakantienet, de vakantiebestemming voor Ben. De opbouw, is daar ook de nodige helpende hand bij?
Nee, dat doen we met z'n tweeën. Uiteraard moet eerst zijn tent worden opgezet. In die tussentijd rolt Ben de voedingskabel van de schuur van de boer, zo'n 200 meter is dat, naar de plaats uit waar de tent al staat. Er zijn ook wat spullen die hij daar bij de boer in de schuur achterlaat. Een 19-inch rek, een koelkast, een koffiezetapparaat en dat soort dingen. Dat blijft het hele seizoen, het hele jaar in Oostenrijk achter. Nou, dat wordt tevoorschijn gehaald. Hij richt zijn tent in. En in de tussentijd bouw ik zijn station op. Ik zet zijn masten neer, hangt zijn antennes in de bomen. En dan zijn we meestal op. Als we daar aan zaterdagavond arriveren, meestal de volgende zondagmiddag zijn we zover dat Bent voor de eerste keer vanuit Brieksen met vakantie net kan leiden.
Mm-hmm. Slaapt hij ook in die tent?
Nee, dat doet hij niet. Hij logeert in een pension, iets lager op de helling, iets meer in de richting van het dorp zelf. En elke ochtend na het ontbijt dan wandelt hij naar boven. Dat is een goede 20 minuten, 25 minuten lopen voor Ben. En vervolgens is al zo rond een uur of 10, 's morgens voor de eerste keer dan die dag het vakantienet worden geleid.
Mm-hmm. Ja, ik heb hem ook wel eens daarin gemeld, hè, want hij doet dat al heel veel jaren. Hè. Hij is daar nog eens een keer bijzonder voor beloond of onderscheiden, was dat ook alweer?
Ja, hij is zelfs voor het jarenlange leider van dat vakantienet, is hij inderdaad benoemd tot amateur van het jaar, een aantal jaar geleden.
Mm-hmm. Ja, ik geloof in 2000 was dat, meen ik. Als we Ben een groot plezier willen doen, hè? Moeten we ons allemaal dan inmelden weer dit jaar? De komende zomer eigenlijk weer helemaal, hè?
Ja, ja natuurlijk. Maar op dit moment zit Ben reeds in Kresbon, vlakbij bij Friedrichshaven. Daar zal hij tot met een week na het bodemzeetreffen blijven. En ook daar, vanuit Kresbon, wordt dagelijks dat vakantienet geleid. Dat doet hij vanuit een hotelkamer. Maar op de achterzijde van dat hotel op het balkon zijn antennemastjes staan. Die getuid staan aan de plaatselijke verkeerslichten en de lantaarnpalen. En ook dat doet hij dus vanuit Kresbon. En dat is ook iets al wat al heel veel jaren plaatsvindt.
Nou, ik moet zeggen, het is geweldig te horen dat er echt een amateur op expeditie gaat om ons allemaal het plezier te doen dat we in de vakantie in ieder geval iemand kunnen werken en elkaar kunnen treffen. Zo, hè?
Ja, en ik denk ook dat die benoeming voor amateur van het jaar destijds daar ook volledig terecht voor is geweest.
Ah, heerlijk. Hè? Nou, ik zou zeggen, heel hartelijke dank voor het verhaal. En ik denk dat wij als luisteraar allemaal er even op zoek gaan naar Ben en zijn vakantienet de komende periode.
Ja. Luister maar eens op een aantal momenten van de dag. Ja, gebeurt dat 's morgens rond een uur of 10 in de namiddag en dan ook 's avonds nog een keer. Op 7087 kilohertz, dan tref je een Bendel.
Ja, zo eens kijken of we hem kunnen spotten op een net, dat iedereen daar meer komt.
Vast wel.
Hartelijke dank en tot horen.
Ja, graag gedaan.
Umgebungseinflüsse auf Antennen. Door Jürgen Weigel. Oscar Echo 5, Charlie, Whiskey, Lima. De kennis van radioamateurs over de invloed van de omgeving op de werking van antennes is een mengsel van feiten, veel fantasie en fictie. Er zijn veel traditionele mythen, maar er is maar weinig concrete informatie. Er is in de amateurliteratuur weinig informatie beschikbaar. Dit boek is in zijn geheel gewijd aan dit thema. Een antenne kan beschreven worden door een aantal kengetallen. Stralingsweerstand, opstraalhoek en versterking. Afhankelijk van het gebruik, lokaal verkeer of DX-jagen, zullen we een keuze moeten maken. In het eerste hoofdstuk worden de keuzemogelijkheden beschreven. In het tweede hoofdstuk wordt nader ingegaan op de opstraalhoek als functie van de te overbruggen afstand. Vervolgens komt in een paar hoofdstukken de invloed van de aarde aan bod. Op welke wijze worden de uitgezonden golven van een horizontale of een verticale antenne gereflecteerd? En hoe hangt deze reflectie af van de bodemgesteldheid en de topografie van het terrein? De schrijver heeft deze vragen aan de hand van berekeningen beantwoord voor een aantal verschillende antennes. Voor verticale antennes wordt ook nog het aantal radialen gevarieerd. De uitkomsten van de berekeningen voor resonantiefrequentie, versterking en stralingsdiagram worden gepresenteerd in duidelijke grafieken. Behalve van de aarde hangen de eigenschappen van de antennes ook af van de hoogte boven de aarde. Het gezegde hoe hoger hoe beter blijkt namelijk niet altijd op te gaan. Afhankelijk van de frequentie en de richting is een optimale hoogte te berekenen. In een uitgebreid hoofdstuk wordt de variatie van de antenne-eigenschappen als functie van de hoogte gepresenteerd. De berekeningen worden uitgevoerd voor een horizontale dipool, een beam en verschillende uitvoeringen van verticale antennes. Tot nu toe is ervan uitgegaan dat de antenne zich boven een vlak terrein bevindt. Hoe eigenschappen veranderen in een heuvelachtig landschap komt in het zesde hoofdstuk aan bod. Als voorbeeld voor de berekeningen worden de antennes gebruikt van het Oostenrijkse conteststation Oscar Echo 6 Victor, gelegen op 610 meter hoogte. Een zeer goede reflectie kunnen we krijgen door gebruik te maken van het zeewater. Een verticale antenne aan het strand geeft een hele lage opstraalhoek en is dus zeer geschikt voor DX-verbindingen. Eén hoofdstuk wordt besteed aan deze opstelling. Omdat een verticale antenne een rondstraler is, wordt ook nog een vergelijking gemaakt met een Yagi als richtantenne aan de kustlijn. Ten slotte wordt de invloed van bomen, struiken en gebouwen op de antenne berekend. Uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat dit boek een goede opstap is voor diegenen die hun antenneberekeningen willen uitbreiden met de uitwerking van de omgevingsinvloeden op de antenne. Het is jammer dat de schrijver alleen de uitkomsten van zijn berekeningen geeft en niet één of meer voorbeelden laat zien hoe de omgevingscondities in het rekenprogramma worden opgenomen. Het boek is een uitgave van Funk Verlaag en kost ongeveer €20.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
Hey, goedenavond luisteraars, we hebben aan de lijn Willy, PA0WMR, een van de mensen van het Nederlandstalig Amateurnet.
Goedenavond, Jo.
En goedenavond, Willy. We hoorden dat jullie een bijzonder jaar ingaan. 40 jaar Nederlandstalig Amateurnet. Hoe is dat zo gekomen?
Ja, 2 augustus 1969 is men begonnen met het tellen. Want waarschijnlijk bestaat het net in, zoals het in deze vorm is, al wat langer. Dat net is destijds opgezet door amateurs die vooral bezig waren met zelfbouw. En onderdeeltjes zochten of met elkaar in overleg traden over het project waar ze mee bezig waren. Ja, dat is eigenlijk doorgerold tot nu toe. Dus het bestaat althans tellend 40 jaar dat bijeenkomen s'avonds op de 80 meter band.
Op 80 meter zeg je? En wat voor frequentie en tijd is dat ongeveer als je er wil zijn?
De frequentie die gebruikt wordt op dit moment is 3603. Men heeft wat gewisseld in frequenties, maar deze frequentie gaan we voor nu en de toekomst behouden. Dus 3603 kHz op de 80 meter band. En de tijd is, we hebben een soort van voornet om die frequentie rustig te krijgen en vrij te maken. Dat begint om 6 uur, om 1800 uur dan. Dat duurt een half uur, kunnen stations zich inmelden en dan wordt het overgenomen door de echte netleider van die dag. Er zijn er 7, iedere dag kent een andere netleider. En dan gaat het van start, kan iedereen in die ronde zijn verhaaltje doen en zijn opmerkingen maken. Er is ook een rubriek vraag en aanbod en kunnen vragen gesteld worden. En dan loopt dat af, dat net zo tot een uur of half acht in de regel.
Het lijkt wel elke avond een verenigingsavond zo.
Het voldoet natuurlijk toch aan een of andere behoefte, anders bestaat dat niet 40 jaar. En het is een bijeenkomen van gelicenseerde zendamateurs in de 80 meter band en dat is dan echt al heel lang aan de gang.
We hoorden dat jullie nog een speciale activiteit gaan krijgen.
Nou, om dit te vieren, dat 40-jarig bestaan, hebben we een receptie. Die wordt gehouden op de dag van het jubileum, op 2 augustus 2009... En dat wordt gehouden in lid, in mijn check. Ik heb een bijzondere check die nogal fors is uitgevallen. Ik kan hier zo'n 40, 50 mensen ontvangen. En dan zijn alle netleiders aanwezig vanaf 11 uur in de ochtend tot 5 uur in de middag. En dan kan iedereen kennis maken met die netleiders en een babbeltje en eens kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat.
Is het dan ook die bijzondere call die jullie hebben?
Ja, die call die is al eerder. Die call brengen we in de lucht op 26 juli tot 1 augustus in dat Nederlandstalig amateurnet, wat dan gehouden wordt van 6:30 tot 7:30. En op de dag zelf van het jubileum, dus op 2 augustus, dan is de call actief van 's morgens 7 uur tot 's nachts 12 uur. Dus omdat mensen die het mogelijk door de week gemist hebben het net, en de gelegenheid te stellen om die QSL-kaart te vergaren.
Nou, dat moet een amateurnet worden waar iedereen zich kan inmelden, hè? Nou,
ja.
Ik zou zeggen, heel veel succes en nog heel veel jaren met het nut verder.
Oké, bedankt, hè.
De prijsvraag van de vorige uitzending luidde: waar staat, als we het over vossenjachten hebben, de afkorting ARDF voor? Dat betekent Amateur Radio Direction Finding. Het goede antwoord kwam onder andere van Gerrit, Papa Echo 1, Juliet, Foxtrot Alpha. Van harte gefeliciteerd. Een leuke prijs komt zo snel mogelijk naar je toe.
De PI4AA prijsvraag.
Ben, PA0BWX, bekend van het vakantienet, is enkele jaren geleden benoemd tot amateur van het jaar. Van welk jaar? Stuur uw antwoord voor 18 juli aanstaande naar PI4AA, Wezel 21, 5508, Mark Charlie, te Veldhoven. E-mailen mag ook. prijsvraag@pi4aa.nl.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha. Heeft u geluisterd op 40 meter, dan horen we zometeen graag uw rapport in de ronde. Natuurlijk is inmelden in de ronde op 80 meter mogelijk, zoals vanouds. Deze uitzending wordt herhaald op donderdag 16 juli en onze volgende uitzending vindt plaats op donderdag 30 juli. Meer informatie over Papa India 4 Alpha Alpha vindt u op onze website www.papaindia4alphaalpha.nl. Op deze website kunt u ook alle voorgaande uitzendingen beluisteren. Opmerkingen, vragen en bijdragen kunt u sturen naar Papa India 4 Alpha Alpha, Wezel 21 5508 Mike Charlie in Veldhoven. Papa India 4 Alpha Alpha, Wezel 21 5508 Mike Charlie in Veldhoven. E-mailen mag ook. Redactie apenstaartje papaindia4alphaalpha.nl. Opmerkingen over de techniek en uw QSL-rapporten kunt u mailen naar techniek apenstaartje papaindia4alphaalpha.nl. Dit was de uitzending van donderdag 2 juli 2009.